Jullie hebben vaak over een preekstoel gehoord. En nu is die er eindelijk. Iedere preker op een preekstoel staat. Maar vanwege lichamelijke klachten blijf ik nu vanavond maar zitten. Misschien is het de volgende keer over. We willen graag verder gaan met het prachtige laatste Bijbelboek. Openbaring 1, en ik begin bij vers 9. We lezen tot en met vers 20. Openbaring 1, vers 9 tot en met vers 20. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, zeggende: hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten, naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardes en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren en te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. En zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimenis van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Tot zover het lezen. Het laatste Bijbelboek is eigenlijk het vijfde evangelie. Ik heb dat geloof ik ook de vorige keer gezegd. We hebben vier evangeliën aan het begin van het tweede deel van onze Bijbel, van het Nieuwe Testament. En we hebben er één aan het eind van het Nieuwe Testament. En dat is een hele unieke situatie. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling van onze Heer. Bedoeld voor gelovigen. Om zijn slaven te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Niet voor Jan en Alleman. Niet als discussiestuk. Maar voor slaven. Voor volgelingen van de Heer Jezus. Het gaat natuurlijk niet om een bepaalde kerkelijke kleur, maar het gaat wel om leven. Leven uit God. Leven uit God krijg je als je gelooft in de Heer Jezus. Als je echt je schuld aan de Heere God beleidt, krijg je vergeving van je schuld. Uitdelging van al die ongerechtigheid. En de Heilige Geest gaat in je wonen. God, de Heilige Geest, woont in zo iemand en maakt zo iemand levend. Wederom geboren door de geest. Nieuw leven. Eeuwig leven zelfs. Nog preciezer, je hebt de Heer Jezus als je leven. En dat gaat misschien nog wel een stapje verder. Hoe ook, gelovigen hebben van de Heer dit prachtige geschenk gekregen. In dat blaadje, de mantel, ligt daar op de tafel. Er staat een heel klein stukje, ik hoorde dat er vorige week, van een rabbi die in gesprek was met de Heere God. En tegen de Heere God zei: ik wil eens even met u praten, want ik weet niet wat ik doen moet. Wat is er? zegt de rabbi, mijn zoon is christen geworden. Wat moet ik doen? Moet ik hem onterven? Moet ik hem wegsturen? Wat moet ik doen? En de Heere God zei tegen de rabbi, mijn zoon is ook christen geworden. En vraagt de rabbi, en wat heb u toen gedaan? Het antwoord was, ik heb een Nieuw Testament geschreven. Dat is een hele mooie. De Heere God heeft een Nieuw Testament geschreven. Heeft hem niet onterfd, als ik het zo zeg, maar heel anders ingevuld. Ik vind het zo mooi, omdat het Nieuwe Testament spreekt van Gods plannen met de Heer Jezus. Zijn gedachten over wat er met hem gaat gebeuren. En dat is uniek. Dat is echt uniek. We zouden bij wijze van als gelovigen op het puntje van onze stoelen moeten zitten om te zeggen, Heer, wat dan? Wat gaat u dan zeggen? Hoe handelt u dan? Wat is in uw raadsbesluit vastgelegd en wat gaat u met uw zoon gaat u doen met uw zoon? We zijn daar al schoorvoetend mee begonnen de vorige keer. We gaan dus nu verder met het tweede stuk van Openbaring 1. En zo de Heere wil de volgende keer met Openbaring 2. En zo hopen we verder te gaan. We willen zo graag dat laatste Bijbelboek bestuderen, bekijken wat de Heere God daarin te zeggen heeft. En dat is onnoemelijk veel. En zoals ik de vorige keer zei, het is echt een openbaring van Jezus Christus. Het is een onthulling van hem. Het is dus best even door bepaalde dingen heen kijken, dat wel. Maar aan de andere kant, het is zo geweldig, schitterend, zegenrijk voor ons, dat we misschien verlangen krijgen om dat laatste Bijbelboek vaker te lezen. Niet als een gesloten boek, het is juist een openbaring, het is een onthulling. Het is dus niet een afgesloten gebeuren, maar het is een openbaar gemaakt gebeuren. Het is het onthullende van de Heer Jezus. Goed, het eerste stuk is er, kunt u krijgen op cd'tje en het tweede stuk vanavond. Johannes zegt, ik ben uw deelgenoot, uw broeder in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus. Dat is al een hele mondvol. We hebben vandaag een beetje een trend, een soort tendens van, we willen geen problemen. We willen van al onze zorgen af. Als we een kwaaltje hebben, dan vliegen we naar links. Als we een ander kwaaltje hebben, dan vliegen we naar rechts. En als we iets ergs hebben, dan vliegen we desnoods naar een ander werelddeel. We doen in elk geval iets. We willen van ons probleem af. En we zijn niet meer gewend dat lijden een plek heeft in een christelijk leven. En dit zeg ik nogal nadrukkelijk, omdat ik dat een van de gevaren vind van vandaag de dag. We vliegen alle kanten op en we weten eigenlijk niet meer wat de Heer bedoelt. Ik heb hier wel eens een preek gehouden over de gekruiste handen van Jacob. Jacob die zijn kleinzoons, de zoons van Jozef, bij zich roept. Hij is oud, Jacob, is ook blind bijna. En hij zal dan die oudste zoon zijn zegen geven. En ja, dan denkt Jozef, mijn oudste zoon krijgt dan ook de eerste zegen. Dus zet Jozef Manasse bij de rechterhand van Jacob. En Ephraim, de tweede of jongste zoon, die zet hij bij de linkerhand. En tot Jozef zijn verbazing gaat die oude Jacob zijn handen kruisen. U vindt dat in Genesis 48, 49. En Jozef zegt, zo niet mijn vader. Dat loopt uit de hand. Dit kan niet, dit gaat niet goed. En Jacob zegt dan, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Waarom deze geschiedenis in dat oude testament? Toen Jozef de eerste zoon van in Egypte kreeg, zijn oudste zoon, toen heeft hij gezegd, God doet mij mijn moeite vergeten. Dat staat gewoon in de tekst, hoor. Dat staat niet in een woordenboekje, dat staat gewoon in de tekst van Genesis. En toen hij die tweede zoon kreeg, toen heeft hij gezegd, en nu ben ik vruchtbaar in de ellende. Moeite vergeten. Vruchtbaar in de ellende. In Jozef's beleving komt eerst moeite vergeten. Maar in Gods plan komt eerst vruchtbaar in de ellende. En dat is heel merkwaardig. past ook niet meer in de tijd van het welvaartsevangelie. Dat past niet meer in van, met mijn God hoef jij niet ziek te zijn. Daar past het echt niet meer in. Dat kan niet meer. Vruchtbaar in de ellende. En daarna moeite vergeten. Zal ik nog een paar woorden, voorbeelden geven? Ik kan over Mozes een hele avond misschien vullen over ditzelfde onderwerp. Maar het meest sprekende is waarschijnlijk de Heer Jezus, die tegen zijn vader zegt: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker naar mij voorbij gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij was vruchtbaar in de ellende. En om de vreugde die voor hem lag, is die moeite ook vergeten geworden. Paulus, vanwege de enorme openbaringen die God hem gegeven heeft, is hem een doorn in het vlees gegeven. Hij moet eerst vruchtbaar zijn in de ellende en daar moeite vergeten. Petrus, altijd. En vandaag de dag is het precies het omgekeerde. We willen eerst van ons probleem af en we willen eerst eens even testen of God wel God is. En of hij wel nog genadig is, of hij nog liefdevol is. En als dat gebeurd is, als we die test allemaal gehad hebben, dan, ja, dan willen we ook wel wat vruchtbaarheid tonen. Dan willen we ook wel vruchtbaar. Nee, bij de Heer is het precies andersom. En dat is moeilijk misschien. Tenminste, ik vind het moeilijk. Als je wat last krijgt van je lichaam, en dat kan in een bepaalde tijd van het jaar, of dat kan in een bepaalde tijd van je leven gebeuren. Daar zit ik. Dan is het heel moeilijk om te zeggen: Heere, ik wil in de ellende, in welke omstandigheid dan ook, voor u vruchtbaar zijn. Dat de Heere mij mijn moeite doet vergeten, dat staat voor mij als een paal boven water. Maar moet ik nu alles op alles zetten om van mijn moeite af te komen, of moet ik alles op alles zetten om vruchtbaar te zijn in de situatie van vandaag? Johannes op Patmos, wat denkt u van hem? Vruchtbaar in de ellende. Daar heb je zo'n voorbeeld. Ik heb net de Heer Jezus genoemd, ik heb Paulus genoemd, ik heb Petrus genoemd. Nou, we lezen nu van Johannes, deelgenoot in de verdrukking. Nu, die verdrukking die kan in elk geval twee aspecten kennen. Een lichamelijk aspect, bij Paulus bijvoorbeeld. En dat kan ook een heel ander aspect zijn, namelijk dat je de druk ondervindt van mensen om je heen. Van politiek of van mede-christenen die je uitkotsen, bij wijze van. Daar zijn dus inderdaad best twee kanten aan. Maar in elk geval zullen wij beide dingen moeten durven meenemen. Dat is ook precies wat Paulus, diezelfde Paulus, schrijft in Romeinen 8, dat alle dingen zullen medewerken ten goede hun die God lief hebben. En dan komt hetzelfde verhaal. Het is precies dezelfde uitleg. Je komt altijd datzelfde thema tegen. Alleen het staat een beetje haaks op de geloofsbeleving van vandaag. Johannes op Patmos. Voor zover wij weten was hij aan het dienen in de gemeente te Efeze. Niet door hem gesticht, dat heeft Paulus mogen doen. Maar Johannes is daar op hoge leeftijd toch gekomen. Misschien was Paulus al overleden, want het moet toch al een 80, 90-jarig iemand zijn geweest. Volgens de deskundigen. Goed, dat wordt allemaal een keer uitgevogeld. Een wat oudere broeder. En die toch nog verbannen wordt naar het eiland Patmos. 4,5 uur varen met een motorbootje van Efeze naar, is het ongeveer, ik heb het zelf ondervonden. Maar goed, hij had waarschijnlijk geen motorbootje, er moest geroeid worden. Misschien heeft hij het zelf moeten doen als straf. Dat kan allemaal zijn, hoe dan ook, hij is daar. En het is indrukwekkend als je daar op die plek zit waar hij toen gezeten heeft. En als je daar over het water uitkijkt, over het water van de zee uitkijkt. En de Egeïsche Zee, en je ziet daar bij wijze van een beest uit de zee opstijgen. Nou, dat kon hij letterlijk zien. Hij zat daar en hij zag dat. Het is een heel indrukwekkend plekje om daar een beetje tot stilte te komen. Om je te realiseren dat Johannes hier gevangen gezeten heeft op het eiland Patmos. Maar hij was daar om het getuigenis van onze Heer Jezus Christus. Het woord van God en het getuigenis van Jezus. Waardoor die vervolging is ontstaan in Efeze is niet helemaal helder. In elk geval heeft de politiek uiteindelijk besloten om hem te verbannen. Maar heeft ook de Joodse lobby die er toen was in Efeze ook kennelijk aangezet om hem van Efeze te verwijderen. En daar is hij gevangen gezet. En hij kwam in een vervoering des geestes op de dag des Heren. Nu heb ik een hele rijen studies gehouden over de dag des Heren. Als u dat wilt, www.groeienengeloof.nl en u vindt ze gegarandeerd. De dag des Heren. De dag des Heren, zoals bedoeld in het Oude Testament en zoals bedoeld in de Thessalonicenzenbrieven, de eerste en de tweede. De dag des Heren is de dag die begint op het moment dat de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Op het moment dus dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Die daar midden doorspleit. De Heer Jezus gaat uiteindelijk Jeruzalem binnen en gaat in glorie en heerlijkheid de stad vullen. Yahweh Shammah is de naam van de stad in die tijd. De Heere is al daar, hij woont er, hij is er. En alle glorie en alle heerlijkheid van de Heere is dan in Jeruzalem. Dan begint de dag des Heeren. Daar moet je niet naar verlangen, zeggen de oud-testamentische profeten. Want dat is een dag van vuur en van oordeel. Dat klopt, want hij gaat ingrijpen. En de volkeren worden geoordeeld. De schapen worden gescheiden van de bokken. Op dat moment, als de dag des Heeren begint, begint dit ook. Dit hele proces is gekoppeld aan de dag des Heren. Die dag des Heren duurt 1000 jaren. Dat is niet mijn uitvindsel, dat is niet een soort, laat maar zeggen, uitleg, dat is aantoonbaar. En de dag des Heren die 1000 jaren duurt, ja, dat spoort natuurlijk met Petrus zijn uitdrukkingen. 1 dag is bij de Heren als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag... En leest u dan in 2 Petrus deze termen, 2 Petrus 3. En dan vindt u dat het inderdaad slaat op die dag des Heren. Het moment waarop de Heer Jezus komt, enzovoort, enzovoort. Dan ineens blijkt dat die uitdrukking 1 dag is bij de Heren als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. Inderdaad heel makkelijk te verklaren zijn. De dag des Heren. Nu kan het zo zijn, zeggen veel uitleggers, dat Johannes in de geest, in vervoering des geestes, die dag zag. En daar ga ik voor een stuk in mee. En misschien moet ik dit ook laten staan. Dat is ook een andere uitleg. En dat is dat de uitdrukking de dag des Heren hier in Openbaring 1 een ander woord is dan de dag des Heren in 2 Thessalonicenzen 2 bijvoorbeeld. Een ander woord. Bewust een ander woord. En dan moet deze dag slaan op een dag gekoppeld aan de Heer. En dat is de eerste dag van de week. Nou, daar ga je dus de discussie in. Ik begrijp het best. En het gaat ook niet om een discussieachtige sfeer te creëren. Want dat wil ik zeker niet. Ik wil nooit een discussie over deze dingen. Maar ik mag u wel zeggen wat ik denk. En als ze u uitnodigen om hier te staan, dan mag u zeggen wat u denkt. Maar u mag het ook zeggen, oh, gewoon in vraagvorm natuurlijk. Maar het gaat naar mijn stellige overtuiging hier toch om de eerste dag van de week. En daar blijf ik bij. Ik heb alle andere opties overwogen en echt de revue laten passeren. En willen wegen voor zover ik dat kan. En al die dingen samen hebben me ertoe gebracht om te zeggen, er is eigenlijk maar 1 dag die hier bedoeld kan zijn. Maar het is een andere uitdrukking in het Grieks dan de dag des Heren in 2 Thessalonicenzen 2. Alsof de dag des Heren al aanbrak, weet je wel. Dat soort uitdrukkingen kom je tegen in 2 Thessalonicenzen 2. En dat betekent dat Johannes op Patmos hier zit. Waarschijnlijk denkt aan de samenkomst die in Efeze gehouden, waar hij normaal gesproken misschien wel gepreekt zou hebben. Ik zeg het maar heel plastisch, heel gewoon. In ieder geval aanwezig zou zijn geweest samen met de broeders en de zusters. En nu zit hij hier. Daar zou de Heren verschenen zijn, waar de Heren zegt, waar 2 of 3 in mijn naam zijn. Daar ben ik in het midden. Ze zullen hem zien. En hier, in de cel, toen zei de Heer, ik kom ook bij jou. Dat zijn prachtige trekjes, dat zijn hele mooie dingetjes. En misschien ervaar je dat zelf ook, als je in een ziekenhuisbed ligt, of thuis in een ziekenkamer bent, of niet meer kunt, dat de Heer zich aan jou openbaart. Heel persoonlijk, heel dicht bij jou wil komen, om zich te laten zien. Dat is wat hier achter steekt. En dat het op de dag des Heren is, betekent dat de Heren dus te maken heeft, dat we hier te maken hebben met een hele bijzondere openbaring van hemzelf. Ik heb al eens uitgelegd dat in het Joodse denken, in de synagoge, een dienst pas dienst kan zijn in de volle zin van het woord als er minimaal 10 mannen zijn. Een minyan, er moet een 10-tal zijn. als dat tiental er niet is, dan mag daar wel een bijbelstudie gehouden worden of Torah-studie. Maar dan is het dus geen officiële dienst. Hoe komen ze bij dat getal 10? Nou, dat hebben ze uit de geschiedenis van Abraham gehaald. Abraham heeft gebeden voor Sodom en Gomorra. 50, 40, 30, 20, 10. En de Heer zegt, als er 10 zijn, zal ik de stad sparen. Toen is Abraham gestopt. En het mooie is dat de Joden daaruit geconcludeerd hebben, als er 10 zijn in onze dienst, dan is de Heer er nog. Dan is de stad gespaard. Dat is een hele mooie gedachte. Dat is echt heel, heel bijzonder. Dus ik ga daar helemaal in mee. Vervolgens hoor je de Heer Jezus zeggen, niet 10, maar 2 of 3 is voor mij genoeg. Dan ben ik er al. Dus dat is al extra genade. Dat is al super. En hier in deze situatie met Johannes was hij maar alleen. Nemen we aan. En de Heer kwam bij hem. Mooi is dat. Dat is genade. En Johannes komt in vervoering des geestes. En dat is een moeilijke uitdrukking. Want vandaag heet dat ongeveer in extase raken. Heet dat ook misschien wel allerlei. Buitengewone dingen ervarend. Nu, hij heeft op Patmos natuurlijk geweldige dingen gezien. Maar hij kwam in vervoering des geestes. Ik wil het heel eenvoudig houden. De Heilige Geest in hem kon hem meekrijgen. Hij kwam in vervoering. Kon hem vervoeren. Kon hem meenemen. En de hamvraag is natuurlijk of wij in onze eigen situatie wel eens door de Heilige Geest meegenomen kunnen worden. Of dat nog wel zo kan. We kunnen namelijk helemaal vol zitten met onszelf en druk zijn met onze eigen agenda. En niet meer toekomen aan de Heer Jezus. Is het mijn verlangen dat de Heilige Geest mij meeneemt en mij eigenlijk toont wat de Heilige Geest zou gaan doen? Hij zal het uit het mijne nemen, zal het u verkondigen. Kan de Heilige Geest me nog meekrijgen? Kan dat gepaard gaan met een aantal uiterlijke situaties? Ja, dat kan best. Natuurlijk kan de Heilige Geest, is vrij, is vrijmachtig. God, de Heilige Geest, is vrijmachtig. Is, laat ik maar zeggen, bijna zeggen autonoom, dat is natuurlijk sowieso. Maar hij heeft de vrijheid, echt de complete vrijheid, om te doen wat hij wil. Je kunt hem niet binden. Je kunt hem niet in onze hokjes duwen. Je kunt hem niet in onze oude leren zakken stoppen. He, dat is het beeld van de Heer Jezus. Bij wijn moet je in nieuwe wijn moet je in nieuwe zakken doen. Niet in een oude vorm gieten. Want dan gaat het toch knallen. Dat red je niet. Al die dingen samen brengen ons ertoe om te zeggen dat de Heilige Geest ons ook vandaag mee wil nemen. En hij wil ons iets laten zien. En wat zag Johannes op dat moment? Nou, hij hoort een soort opdracht dat hij een boek moet schrijven. Dat wat hij ziet moet hij als een boek gaan sturen naar 7 gemeenten. Dus het is niet zo dat Efeze in Openbaring 2 een brief krijgt en Smyrna een andere brief krijgt. En Laodicea weer een andere brief krijgt. Nee, het is een compleet werk, het is een compleet boek. En dat boek, als geheel gestuurd naar gemeente A, B, naar die 7 gemeenten die genoemd worden. Over die 7 gemeenten later nog meer, volgende keer wat meer, omdat we dan te maken hebben met die engel van de gemeente en met die 7 gemeenten. Nu, de opdracht om een boek te sturen, om een pakket informatie te versturen naar deze gemeenten. En Johannes wilde de stem zien die met hem sprak. En wat er dan gebeurt, dat slaat alles. Dat is bijna niet te begrijpen. Ik wil u graag eerst een stukje lezen nu, voordat ik daarover doorga, uit Daniël. Daniël 7. Daniël 7, vers 9. Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een oude van dagen zette zich neder. En ik hoop dat u even de termen vasthoudt, althans een aantal hoofdlijnen vasthoudt. Let u op allerlei termen. Een oude vandaag zette zich neer, bijvoorbeeld dat kleed wit als sneeuw, bijvoorbeeld hoofdhaar blank als witte wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen, de raderen daarvan uit laaiend vuur, en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem, tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend. Vers 13. Terwijl ik blijf toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels, kwam iemand gelijk een mensenzoon en hij begaf zich tot de oude van dagen en men leidde hem voor deze. En hem, die mensenzoon, werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan en zijn koningschap is één dat onverderfelijk is. Deze taal, de taal van Daniël 7, leest u nu weer in Openbaring 1. Let u op. Dus even, ga straks weer bij vers 12 beginnen. Maar midden in vers 13, iemand als eens mensenzoon. Die term mensenzoon was Daniël 7. Bekleed met een tot de voeten reikend gewaad was Daniël 7. Aan de borsten omgord met een gouden gordel. In zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wollen. U ziet de oude vandaag met lang wit hoofdhaar. Als sneeuw in zijn ogen, als een vuurvlam, vuur. Zijn voeten waren gelijk koperbrons als in een oven gloeiend gemaakt. Zijn stem als de stem van vele wateren. Ik ben er voor mezelf absoluut zeker van dat we in Openbaring 1, waar we nu naar kijken vanavond, een prachtige schildering hebben van de mensenzoon en van de oude vandaag. En niet als twee personen, maar als één. Ik roep u iets in herinnering. Toen de Heer Jezus voor Caiaphas en Annas stond, toen hebben ze op alle mogelijke manieren geprobeerd om hem te beschuldigen. Ze hebben getuigen opgeroepen, ze hebben van alles bedacht, van dit zou hij gezegd hebben en dit zou hij gezegd hebben. Dat lukte allemaal niet zo goed. En toen, ten einde raad, riep de hoge priester, bent u dan? En dan zegt de Heer Jezus, van nu aan zult u de zoon des mensen zien zitten en de mensenzoon de zoon des mensen zien komen. Maar de hoge priester zegt, maar nu hebben we het gehoord, hè, uit zijn eigen mond. Want met de term mensenzoon, die de Heer Jezus daar gebruikte, duidde hij aan dat hij Yahweh zelf was. En dat vond men toen zo godslasterlijk, dat hij gelijk ter dood moest worden veroordeeld. Dat hebben ze goed begrepen. Zij kenden Daniël 7. Zij wisten, als iemand zegt dat hij mensenzoon is, dan is hij de oude vandaag. Dan is hij God zelf. En dat was ook zo. Broeder en zuster, de Heer Jezus is Yahweh zelf. En als je naar de Heer Jezus kijkt, dan zie je en de oude van dagen, die er altijd was, geen schaduw van ommekeer, niet een aftans iets, een beetje dement of zo, het omgekeerde, de wijsheid zelf, in alle opzichten wijs, onveranderlijk, dezelfde, de eeuwige, de getrouwe, de onveranderlijke. En je ziet, met de wolken des hemels die mensenzoon komen, Daniël 7, u wilde altijd al weten wat er ging gebeuren met de Heer Jezus toen hij op de hemelvaartsdag naar de hemel ging. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, voer hij op naar Vaders troon, zo zongen we dat vroeger. Dat was een heel bekend lied, een beetje uit de gratie misschien, maar dat was een oud lied. Nu, we gaan de Heer Jezus volgen, we zien hem op de wolken des hemels. En nu zegt Daniël 7, zie je, daar heb je die wolken des hemels weer in Daniël 7. Daar komt hij, die mensenzoon, omhoog gegaan, weggegaan van de aarde. En die wordt tot de oude vandaag gebracht. Die wordt in de troon van God gebracht en ontvangt daar alle macht, alle eer, alle glorie, alle kracht die maar denkbaar is. En komt terug. Hier, in ons stukje van vanavond, zien we de Heer Jezus, die zowel de kenmerken heeft van de oude vandaag, als de kenmerken heeft van die mensenzoon. Ze worden in elkaar geschoven, ze worden tot een eenheid gebracht. En het is de Heer Jezus in de glorie van Yahweh zelf. En het is de Heer Jezus in de glorie van degene die zou gaan komen. Nu snapt u waarom in hoofdstuk 1 vers 7, dat hadden we de vorige keer, staat: zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken. Alle stammen der aarde zullen weeklagen over hem. Ja, amen. Hij komt met de wolken. Hij is in wolken opgenomen, de Heere tegemoet in de lucht. En hij komt in de Shechina, de wolk van glorie, de wolk van Gods heerlijkheid en van Gods majesteit, komt hij terug op de Olijfberg. Ze zullen hem zien. Vorige keer zeiden we, elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken, of misschien moet je vertalen, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Want ik kan niet letterlijk zeggen dat Israël hem doorstoken heeft. Dat hebben de Romeinse soldaten gedaan. Letterlijk. Dat laten we nu maar los. En ik weet niet of je zomaar kunt roepen dat Israël hem doorstoken heeft. Maar ze zullen wel zien op hem die doorstoken werd. Hij is doorstoken. En ze zullen hem zien. Elk oog zal hem zien. Wanneer is dat? Als de Heer Jezus terugkomt. Als hij hier op aarde verschijnt. Als hij in glorie en in heerlijkheid hier komt. Als de mensenzoon met alle macht en alle kracht en alle gezag die maar denkbaar is. Als de koning der koningen, als de Heere der heren. Dat is het moment. Elk oog zal hem zien. Maar ons hoofdstuk zegt, en toen ik hem zag, dat is een stukje eerder, hè? Dat is iets vroeger. Elk oog zal hem zien, dat is het moment waarop de Heer Jezus terugkomt en hij hier op aarde zal zijn. Maar de gelovigen hebben een primeur. Dat kan ik ook nog inkleuren met de brief aan de Hebreeën. Wij zien Jezus. Met eer en met heerlijkheid gekroond. Gelovigen mogen hem eerder zien. Daar ga ik nog verder over doorpraten in de volgende avonden. Want we gaan eerder naar hem dan hij met ons terugkomt. Daarover later. Nu eerst dit. De Heer Jezus komt hier op aarde en elk oog zal hem zien. En Johannes is hier op Patmos. Hoort een stem als van een bazuin. Alsof de bazuindag, de grote verzoendag of het feest van het geklank, u vult in, want beide gingen met bazuingeklank gepaard, alsof die dag al aangebroken was. En hij keert zich om en hij ziet iemand wandelen tussen zeven gouden kandelaren. Dat die zeven gouden kandelaren zeven gemeenten zijn, wordt duidelijk. Dus dat zijn dus die zeven gemeenten die nu genoemd worden in dit boek, gemeenten die allemaal lagen in het huidige Turkije. Bij Izmir in de buurt en niet zo gek ver vandaan. Dat kun je met een bus makkelijk behapen. Dat hebben wij kunnen doen, dus dat kunt u ook. Daar lagen ze. Er lagen zelfs meer gemeenten. Ook Colosse lag daar. Colosse is daar nu nog steeds aanwezig onder een hoop zand. Nog niet uitgegraven. Dat moet nog komen. Wie weet wat ze dan vinden. Maar hoe dan ook, er waren dus meer gemeenten dan zeven. Er worden zeven genoemd, bewust zeven genoemd. Om een stukje volheid, denk ik, te tonen. En die gemeenten worden allemaal gezien als een kandelaar. En hij, over wie het nu gaat, wandelt tussen die kandelaren. De inspecteur-generaal. Wij waren vroeger al bang als de generaal op bezoek kwam in het leger. Want ik denk dat alle stofjes werden weggepoetst. En we werden met weet ik wat voor dreigementen opgezadeld om onze kastjes en onze spulletjes netjes te hebben en zo. Maar ook het wapentuigen en de voertuigen en zo. Dat werd een gigantische schoonmaakdag. Dag, week was dat. Heel erg. Want de generaal kwam. De generaal komt. Hij wandelt tussen de kandelaren. De koning der koningen, de Heere der heren, de mensenzoon. Ja, wij zelf, de oude van dagen. U mag alle namen gebruiken die maar denkbaar zijn, maar u zult allemaal verbaasd zijn. De Heer Jezus komt en hij wandelt tussen de kandelaren en heeft in zijn rechterhand die zeven sterren. Daar ga ik later over praten, wie die zeven sterren zijn, wie die engelen zijn. Waarschijnlijk een beeld uit het boek Exodus, dat er een engel werd gestuurd voor het aangezicht. Laat maar los, dat komt nog. Feit is dat deze dingen zo prachtig neergezet zijn. De Heer Jezus wandelt dus als de grote koning tussen deze kandelaren en hij inspecteert. Maar hij is bekleed als Yahweh zelf. En we weten zo weinig. We hebben het al moeilijk met de oude vandaag. Ik zei zo pas al, dat is bij ons een klank van bijna afgeschreven. Nog één. Nou ja. Nog één stukje. Of zo'n Afrikaans gezet. Nog een klein rukkie tijd. Zo zeggen ze dat daar. En dan is, dan is het gebeurd of zo. We hebben daar wat moeite mee. Maar we hebben zo weinig zicht op de Heere zelf. Op Yahweh zelf. Ik probeer in lezingen over het boek Exodus de laatste weken iedere keer te zeggen, het gaat dan om de 10 woorden, de 10 geboden, om aan te geven dat het Yahweh zelf is, die zich openbaart, die zich laat zien. En als Yahweh zich laat zien in het boek Exodus, dan is er vuur, dan is er een zware wolk, dan is er een aardbeving, dan is er luid bazuingeklank. Als de Heere zich openbaart, dan is er zo onnoemelijk veel aan de hand. En wij hebben een beetje de Heer Jezus, nou ja, ja, hij kwam bij ons heel gewoon. Nou, hij zag eruit als dato. Op zijn ongunstigst misschien. Maar in elk geval, zoiets denken we dan. En ja, hij was hier. Martelaar, we kunnen dat beet pakken. We kunnen dit een plaatje geven. We hebben ook mensen die vooraan liepen. Die ook opgepakt werden. En ja, toen is hij weggegaan. Ja, het unieke van hem is natuurlijk wel dat hij naar de hemel ging. Maar ja, de gestorven heiligen van vandaag, die zijn ook naar de hemel gegaan. Die zijn ook door de engelen weggedragen, zegt Lucas 16. Door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Dus we hebben eigenlijk geen goed beeld van onze Heer Jezus. En een van de opdrachten die de Heer mij heel concreet gegeven heeft is, vertel over mij. Probeer te schetsen wie ik ben. Kan ik dat? Ik kan het zo moeilijk, want hij is niet te omvatten. Toen ze hem in een gouden beeld wilden gieten, toen ging het niet. En de Heer zei daarna, en daarvoor ook al, maak nu geen gesneden beeld, want dat red je niet. Je kunt zoiets niet profileren. Je kunt het niet uitbeelden. Ik ben soms best onder de indruk van wat kunstenaars kunnen zeggen met een schilderij of met een kunstwerk of met een stuk bouwwerk. Best, diepe indruk. Maar je kunt hem niet vatten. En toch worden beelden gegeven. Oude vandaag, wit haar, lang kleed, vuur in een oven gloeiend gemaakt, gouden gordel, stem van vele wateren. Andere plekken zeggen een donkere zware wolk en luid bazuingeluid. Alles trilt, alles beeft, alles siddert, alles staat eigenlijk op afstand. Alle elementen mag u bij elkaar voegen. En u denkt, Heer Jezus, dat is in elk geval één aspect van u. Maar dat u ook nog de mensenzoon bent. En iets verderop in dit boek dat u ook nog het lam van God bent. Ja, weliswaar in het midden van de troon. En alles wijkt, alles gaat aan de kant. Alle engelen houden zich bij wijze van spreken stil. Stoppen, ineens wijkt alles. En ineens midden in alles in de hemel. Het lam zien staande als geslacht. En dat lam blijkt notabene ook nog de koning der koningen te zijn. De Heere der Heren te zijn. Dat blijkt ook nog de bruidegom te zijn. Dat blijkt de schepper te zijn. Dat blijkt alles te zijn. Wie kan de Heer Jezus omschrijven? Wie kan hem neerzetten? Wie kan hem uitbeelden? Ik kan het niet. Elk stukje van zijn glorie en heerlijkheid brengt je tot verwondering en tot aanbidding. Misschien ook wordt nog een stukje lofprijzing van de Heer Jezus. U bent vele malen groter dan wij kunnen vermoeden. Maar we willen u danken. En nu, hier in ons hoofdstuk, laat de Heer Jezus zich zien. Hij laat zich zien. En toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Johannes heeft heel nauw contact met de Heer Jezus gehad. Toen hij hier op aarde was, heeft Johannes toch wel een hele bijzondere relatie gehad met de Heer Jezus. Kun je zeggen, de discipel die Jezus lief had. En dat zegt hij, dat omschrijft hij zelf heel mooi in Johannes 21 bijvoorbeeld. Heel mooi heeft hij dat omschrijft. En hij lag ook heel dichtbij zijn hart. Kon hem ook een aantal dingen vragen. Maar wat hij hier ziet, dat had hij dan nooit gezien. Maar zoals je hem nu ziet, daar val je gewoon plat voor op je gezicht. Viel ik als dood aan zijn voeten. Datzelfde overkwam Daniel. In het Oude Testament. En dan gaat het niet eens heel precies over Yahweh. Maar goed, hij zag iemand. En hij lag echt op zijn aangezicht en hij kon zich niet meer verroeren. En er kwam een hand en die raakte hem aan. Gij zeer beminde man, kom rechtop. Ik wil nu wat gaan aan jou vertellen. Ik wil je een paar dingen zeggen. Daniel sidderde en beefde over alle ledematen. Ezechiël zag iets van de glorie. Er was nergens meer. Jesaja zag iets van die hoge en die verheven troon. En van dat heilig, heilig, heilig. En hij was nergens. En wij praten over de Heer Jezus als... Dat is onze oudste broer, hè? Ja. Het zal niet zo bedoeld zijn. Het is waarschijnlijk nooit bedoeld als spot. Ik erger mij ook wel eens aan bepaalde dingen. Maar als er... Maar sommige dingen gaan ook een rol spelen. Als er een spotprint wordt gemaakt van Mohammed, de profeet van de islamieten, dan staat de hele wereld, de islamitische wereld, op zijn kop. En u vindt het maar zielig doenerij. En ja, dat is natuurlijk zo'n stukje blind fanatisme en zo. Van alles hoor je dan. En en de christenen zeggen nou... Het is ook niks, dus sorry hoor dat ik het zo uitflap. Maar dat zeggen dan christenen op dat moment. Maar van de weromstuit wordt vandaag de Heer Jezus in karikatuurvorm neergezet. In spotprint gegoten. Waarschijnlijk om een soort tegengas te geven aan... Wij mogen dat ook met Jezus. En die christenen mogen natuurlijk niet boos worden. Want dat is het verschil, hè. Dat is het verschil, hè. Maar het is een uitbeelding van de Heer Jezus. Een uitbeelding om erom te lachen. Een uitbeelding in karikatuurvorm. Het is het gouden kalf. Ik hoop dat u die sprongetjes kunt maken. Maar het is het dansen om het gouden kalf vandaag. Een uitbeelding. En daar hebben we nog lol om. Nou, dat gaat niet goed. Want als de Heer zich openbaart. Als Mozes met de 10 geboden onder zijn arm, met de 10 woorden onder zijn arm naar beneden komt, dan weet hij heel zeker, als ik die 10 geboden in dat gezelschap breng, dan is dat hele gezelschap weg. Die zijn gelijk omgebracht. Dus hij gooit die 2 stenen tafelen stuk. Of die 2 stenen tafelen stuk, of het volk stuk. Dat heeft Mozes heel wel begrepen. Hij was bij de Heere geweest 40 dagen, 40 nachten. Hij had de heiligheid geproefd. Hij had de sfeer van Gods glorie meegemaakt. En ik denk, dat is maar 1 oplossing. En de Heere God heeft hem nooit een verwijt gemaakt. Van dit had je niet mogen doen. Nooit. Nog sterker. Hij mocht met 2 stenen tafelen naar boven gaan. Om ze opnieuw te laten beschrijven. En wij vandaag. We zijn dat kwijt. Toen ik hem zag. Lag ik als dood aan zijn voeten. Waar is dat stukje respect, dat stukje eerbied, dat stukje ontzag voor de Heer Jezus? Want als je dat hebt, dan kun je niet anders zeggen, Heer, ja, nou, we zitten wel op onze stoelen, maar eigenlijk moeten we op onze aangezichten vallen. Niet achterover deinzen en achterover vanwege de schrik of zo. Dat is misschien wel een kick voor jou, maar naar hem toe, voor hem, door de knieën voor hem. Dat is nu precies wat ik graag wil beklemtonen. Als het een openbaring wordt van onze Heer Jezus Christus, onthulling van de Heer Jezus, dan kan het niet anders. Dan gaan we iets beleven, dan gaan we iets meemaken. Dat is in vervoering des geestes komen. Dat is door de Heilige Geest meegenomen worden om te zien wie hij is. Om erachter te komen dat hij zo bijzonder is. En wat zal het door jou heen gaan als hij op dat moment zijn rechterhand op jou legt en tegen jou zegt. Tegen mij zegt. Dato. Ik ben voor jou naar het kruis gegaan en ik heb voor jou alles willen wegnemen. Ik ben wel dood geweest, maar ik leef. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik heb de sleutels van alles. Ik heb het gezag over alles wat mijn gezag kan hebben. Hier ben ik. Wat ga je dan doen? Nou, ik denk dat je stiekem met je ooghoeken naar hem keek en denk, Heer Jezus, wie bent u? Ik prijs u. Wat zou dan de eerste toon zijn van de samenkomst die jij zou meemaken? Ik denk lofprijzing aan de Heer Jezus. Misschien ook wel kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Misschien een ander mooi lied. Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. U bent de eerste, u bent de laatste, u bent de levende, u bent dood geweest, maar u bent levend. Heer Jezus, zie je wel dat het een openbaring is van Jezus Christus. Daar word je warm van, daar word je gelukkig van, daar word je blij van, daar word je geestelijk sterk van. Dit is voedsel voor je ziel. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de Heer Jezus het ware brood uit de hemel is. Omdat we ons met hem moeten voeden. En als we ons niet meer met hem voeden, dan voeden we ons met journaal. Ik ga maar wat plat zeggen. Nou, daar word je niet beter van. ABN is de zielen en nou ja, de Calvé-fabrieken zijn dicht. Nou, wat moeilijk allemaal. Pindakaas is op. Ja, halen we uit Tsjechië straks. Nou, maar we voeden ons met van alles. Met al die informatiestromen die elke dag over ons worden heen gestort. En we voeden ons nog met de Heer Jezus. Daarom zijn we hier vanavond. Ik ben de dood geweest. Schrijf dan. Zeg dit. Vertel dit. Maak dit duidelijk. Laat dit uitbazuinen. Laat dit voedsel voor de gemeenten zijn. En dat gebeurt. Want al die gemeentebrieven die nog komen straks, de volgende keer, die beginnen met een klein stukje van dit stuk. Een heel klein regeltje. Weet je, dit zegt hij die dood geweest is en weer levende. Dit zegt. En dan komt er steeds een heel klein stukje van openbaring 1 terug. Als een aanhef. Als een begin van, ik zal je wat vertellen over hem. Nu, wij die hier nu vanavond zitten, we hoeven niet te wachten op het moment dat de Heer Jezus verschijnt, dat aller oog hem zal zien. Wij gelovigen hebben nieuwe ogen gekregen, ogen van ons hart, en we mogen door de Heilige Geest kijken naar de Heer Jezus. Open mijn ogen. Ik wil Jezus mijn Heer zien. Open mijn oren. Ik wil graag zijn stem horen. Open mijn hart, Heer. Maar ik wil ook graag gehoorzamen. Dat is het geheim. Dat geheim komt uit openbaring 1 naar voren. En dat is nu precies wat ik zo graag naartoe wil. Het is niet een moeilijk boek voor, laat maar zeggen, kamergeleerden, voor theologiestudenten. Er zitten best wat hobbels in, maar we proberen daar doorheen te komen. Maar er zit zoveel warmte in, zoveel zorg in voor jouw ziel, voor jouw hart. Zodat je opnieuw gaat groeien en bloeien in het geloof. En je stabiel wordt in deze tijd van verdrukking. Dit ondervond Johannes in de tijd van verdrukking. Toen was het ook niet makkelijk. Toen waren er ook gevaren van orthodoxe zijde, zal ik maar zeggen. En toen waren er ook gevaren van politieke zijde. Beide gevaren, die zijn er altijd hoor, die twee kanten. Maar die zijn er nu weer. Die waren er toen ook. Wij hebben op dit moment misschien nog een aardig evenwicht in Nederland. En we zijn er erg dankbaar voor. Dat is ook wel zo. Ik wil er ook niet onderuit. Ik ben er ook dankbaar voor. Er zijn andere landen waar het helemaal niet makkelijk is. Maar het gevaar van orthodoxe zijde bespringt ons ook. Ik laat me even los uit welke hoek. En het gevaar van de politieke zijde bespringt ons ook. Want als je de ene club verbiedt, dan moet je de andere club ook verbieden. En als je de ene school verbiedt, dan moet je de andere school ook verbieden. En ik hoop dat u mijn woordkeus oppakt, want dat is het grote gevaar van vandaag. Daar zitten we middenin. En ik hou mijn hart vast hoe dit afloopt. Dit gaat nooit en nooit goed. Dit gaat verkeerd. Dat is in Nederland. En dat duurt helemaal niet meer zo lang. Onze scholen, je zou er wel extra gebed aan mogen wijden. En onze gemeenten, je zou er extra gebed. En daarom komt er een pakket, boek, schrijf dit en stuur het aan de gemeenten. Want de gemeenten moeten dit weten. Wat moeten de gemeenten dan weten? Wie hij is en wie hij zijn zal in de toekomst en wat er met hem gaat gebeuren. Ja, natuurlijk ook wat er met de volkeren en wat er met ons gaat gebeuren. Maar vooral wie hij is. En wat er met hem gaat gebeuren. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dat hele pakket is de openbaring van Jezus Christus. Daar willen we graag over nadenken. En daar willen we graag over spreken. En vanavond hadden we dit stukje. De Heere zegene u. Ik wil nog graag danken met u. Onze God, onze Vader. Toen de Heer Jezus hier op aarde was. En een vorm had aangenomen. Als de vorm van ons. Toen hebt u hem gezien. En toen hebt u hem gevolgd. Van seconde tot seconde. Hij was nooit uit uw aandacht. En de engelen hebben gespannen gekeken. De engelen zagen. Ze hebben voor het eerst God gezien in een hele andere vorm. Yahweh in het vlees gekomen. Het heeft onder ons gewoond. Heeft onder ons getabernakeld. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus. Voor wie hij is. Voor u. En u wilt dat wij zullen snappen wie hij is. U wilt ook dat we ons zullen richten op hem. Dat we ons zullen bezighouden met zijn glorie. Met zijn toekomst. Met zijn wezen. We willen u vragen of we zullen snappen wat u bedoelt met het laatste Bijbelboek. En we willen gewoon deze komende tijd. Ja, uw genade bidden. Uw geest ruimte geven om ons te vertellen wie hij is. We willen u danken voor deze avond, voor dit stukje uit Openbaring 1. We prijzen u. Amen.